Welkom bij de podcastreeks Digitaal Duurzaam van Sylvia Bakker en Kees Groeneveld. Op de website www.digitaalduurzaam.nl vindt u de podcast en artikelen over digitaal duurzaam werken. In deze podcast gaan we in op het belang van toegankelijke informatie. We gaan in op trends en ontwikkelingen op informatiekundig vlak en ook op technisch vlak. Als gast hebben we uitgenodigd Yvonne Welings.
Welkom bij de tweede podcast Digitaal Duurzaam van Kees Groeneveld en Sylvia Bakker. Met als gast Yvonne Welings, archivaris van de gemeente Tilburg. En nog even iets over mezelf te vertellen. Ik ben Sylvia Bakker, ik werk al 20 jaar in het vakgebied informatiehuishouding. Ik ben gefascineerd door archieven en in de afgelopen 10 jaar mag ik in de Tweede Kamer rondleiden en een Tweede Kamerfractie adviseren op het gebied van informatiehuishouding en archivering. Kees, jij bent ook een bekende speler in de informatiehuishouding. Vertel eens wat meer over jezelf.
Ja, Kees Groeneveld, 16 jaar actief op het gebied van digitale duurzaamheid en ICT-leveranciersmanagement binnen de overheid. Houden we met name bezig met het vraagstuk hoe zorg je dat informatie die je nu digitaal maakt ook over 100 jaar waar nodig beschikbaar is. Onder andere betrokken ook bij de opzet van het Centraal Digitaal Depot in de strafrechtketen en in de vreemdelingenketen. En daarnaast adviseer ik veel organisaties op het gebied van aanbesteden rondom e-depots, de implementatie van e-depots. Daarnaast ook de VNG geholpen met de opzet van een handreiking van de elektronische handtekening. En het archiveren van WhatsApp-berichten. Dus het is een thema die me raakt, hè, ook als persoon. Om juist te kijken hoe zorgen we nou dat al die informatie die beschikbaar is. En eigenlijk in die digitaal vluchtige wereld. Nog steeds ontsloten kan worden en bereikbaar is voor mensen als ze op zoek zijn naar informatie.
Dat is een hele mond vol, want dat is inderdaad een uitdaging. Ik noem je al 100 jaar. En Yvonne, jij hebt tegen mij wel eens gezegd, je moet als archivaris verstand hebben van charters uit de 16e eeuw, maar ook van de allernieuwste systemen. En volgens mij heb je echt overal verstand van.
Laten we het hopen. dat weten we niet. Nou, ik zit wat langer in het vak. Eigenlijk... De problematiek van digitale duurzaamheid kwam het eerst tot me toen bij de opheffing van de Deltadienst in 1986. Toen kregen we te maken met digitale geboorteregisters, zoals de ingenieurs het toen noemden. Dus hele bestanden stonden op mainframe computers en die moesten op de een of andere manier bewaard worden. Het was in 1986, we leveren nu in 2022. We zijn eigenlijk qua denken nog steeds best aan het pionieren als je al die perioden ziet. Voor nog iets over mezelf. Ik ben betrokken bij het Breed netwerk. En naast Tilburg werk ik ook nog voor 6 andere gemeenten. Dat doe ik met liefde en plezier.
En het Breed netwerk is een netwerk op het gebied van informatievoorziening, informatiehuishouding. Daar publiceer je regelmatig stukken op, reacties op wat er bij de centrale overheid gebeurt, wat er in informatieland gebeurt. Je bent zo ben je ook betrokken geweest bij de rondetafelgesprek Nieuwe Archiefwet die nu behandeld wordt in de Tweede Kamer. Dus je bent wel een bekendheid in het vakgebied.
Blijkbaar.
Ja, we hadden afgesproken om deze podcast vooral te gebruiken van waar komen we vandaan en waar staan we nu? Er komt behoorlijk wat nieuwe wetgeving op ons af, zoals die archiefwet en de wet open overheid. En er zijn verschillende protocollen en handreikingen vanuit de centrale overheid waarvan wij vinden dat die nog niet echt goed werken. Kees, waar staan we nu?
Nou, dat is een hele brede vraag, Sylvia. Maar wat we in ieder geval zien bij overheidsorganisaties is als we één overheidsorganisatie eruit lichten, dat we zien dat er niet één informatiesysteem is en één manier van digitaal informatie opslaan. Als we kijken bijvoorbeeld bij een gemiddelde gemeente, dan praat je over vaak tussen de 500 en de 1000 verschillende soorten applicaties wat zo'n gemeente in huis heeft. Elke applicatie die slaat op een of andere manier informatie digitaal op. En dat lijkt op zichzelf natuurlijk allemaal heel aardig. Alleen wat je ziet is dat in de loop der tijd zijn al die applicaties hier en daar wel weer vervangen. En er wordt nog maar heel weinig nagedacht over het structureel uniform archiveren van informatie. Zodanig dat het op een makkelijke en toegankelijke manier ontsloten kan worden. En dat is langzamerhand toch wel een dilemma aan het worden. Ik weet niet of je dat herkent, Yvonne?
Ik herken dat zeer zeker en zeker in de coronaperiode. En dat hoor ik ook terug van mensen op de werkvloer. Zoeken en vinden is echt een probleem. En informatie staat overal. Hè. Staat op netwerkschijven, staat in e-mailboxen. Soms in privémails, lezen wij ook in kranten. En als er dan een WOP-verzoek binnenkomt, is het erg ingewikkeld om de juiste informatie te vinden. En daar zijn ook allerlei trends in. Eerst was het idee, je moet één zaaksysteem, één DMS. En er moet alles aan gekoppeld of gekloppeld worden. En de laatste 2 jaar zie je weer een andere trend. Dat al die applicaties weer op zichzelf staan. Maar dat de vakmensen die met informatiebeheer te maken hebben, heel weinig bemoeienis hebben met die informatiebeheer in die applicaties.
En wat kunnen we daaraan veranderen?
In mijn optiek is er 1 groot punt als je daaraan wil veranderen. En dan is gewoon heel streng aanbesteden opdat er ook gearchiveerd kan worden en ook vernietigd kan worden. Er wordt vaak gezegd dat het probleem archiveren is. Kijken we naar de AVG en archiefwet, wordt er gewoon veel te weinig vernietigd.
Te weinig vernietigd. Ik pak nog even Kees terug, want jij hebt in je introductie niet gezegd dat je een boekje hebt geschreven, de reset, de gemeentelijke reset, ICT.
Reset de gemeentelijke ICT, dat klopt, ja.
Ja, en Yvonne die heeft het over aanbesteden en dat is volgens mij de leidraad in het boek wat jij hebt geschreven. Dat al die applicaties, al die data die in die systemen staan, dat eigenlijk die gemeenten moeten resetten om het nu eens een keer goed voor elkaar te krijgen.
Klopt, in samenhang ook met elkaar. En dat je het op een eenduidige en makkelijke manier kan ontsluiten. En je ziet nu ook dat heel veel overheidsorganisaties lopen nu tegen problemen aan. Bijvoorbeeld organisaties die nu ook in het kader van corona heel snel informatie boven water moeten halen. Op basis waarvan hebben besluiten genomen. Op basis waarvan zijn op een gegeven moment planningen afgegeven als het gaat over het bezetten van teststraten. Welke evaluaties hebben plaatsgevonden? Hoe heeft de bijsturing plaatsgevonden? Ja, en dan zie je dat er al dat soort informatie ligt opgeslagen in e-mailverkeer, ligt vast in zaaksystemen, ligt vast in onderliggende applicaties. Maar een totaal integraal beeld ontbreekt. Ja, en je ziet dat nu iedereen achteraf heel druk bezig is om te kijken van hoe krijg ik al die informatie bij elkaar?
En Yvonne, jij zegt daarnet we vernietigen te weinig. Want met vernietigen, dat is ook mijn ervaring, hou je een bepaald overzicht. En Kees heeft het inderdaad over de GGD's en over corona. Dat is dan toch een bijzondere periode waarin je nog meer wil bewaren. Wat zou jij dan weggooien of in ieder geval vernietigen?
Het probleem is dat dat bestanden vaak op velerlei applicaties staan. En in de taakspecifieke applicatie op een netwerkschijf en nog in het zaaksysteem. Al de vaak 3-dubbel op allerlei versie beheer. En eigenlijk wil je echt die wet open overheid goed implementeren, moet je echt de informatie vindbaar maken en zorgen dat die beschikbaar wordt. En eigenlijk is dat de optelsom van openbaarheid, vindbaarheid en beschikbaarheid. En het is vaak geen onwil van de overheid om dat te kunnen, maar ze kunnen vaak informatie niet vinden en ook niet de juiste versie. Mensen, ambtenaren zijn ook vaak heel druk, hè? Die vinden die systemen vaak heel moeilijk. Misschien moeten we ook wat meer doen aan die systemen, dat ze makkelijker te gebruiken zijn. En terwijl we daarover nadenken zijn, worden alweer nieuwe soorten uitgerold. Hè. We denken nu bijvoorbeeld aan MS Office. Er worden heel veel vergaderingen opgenomen van Teams. Maar die worden echt niet in Microsoft Office bewaard. En dat veel mensen realiseren zich dat niet.
Nee, dat vind ik inderdaad wel een hele goeie van je. Want er zijn heel veel Zoom-vergaderingen ook geweest tijdens de corona-lockdowns. Mensen hebben elkaar voornamelijk gezien via Microsoft Teams of Zoom of misschien andere vergadermethodes. Maar het heeft mij inderdaad vanaf het begin verwonderd van nou, wat wordt hiervan opgeslagen? We zijn naar mijn idee ook veel minder verslagen gaan schrijven, minder besluiten gaan vastleggen. Dus ik vraag me af, zijn er ook veel besluiten vastgelegd vanuit Zoom-vergaderingen en zo?
Dat zou zo maar kunnen. En ook raadsvergaderingen. En als je dat op Teams opslaat en je treft er geen voorziening voor, ja, dan zijn die videotulen straks verloren.
Ja, nou ja, die videotulen die zijn er natuurlijk al een tijdje. Ik denk al een kleine 20, 15 jaar bij de gemeenteraden. En ik vind het toch altijd makkelijker om de oude besluitenlijsten door te lezen of de volledig uitgewerkte notulen. Verslagbesprekingen dan dat je een videotool gaat terugluisteren.
Ja, maar het is en-en bij de gemeente. Het is en-en besluitenlijst en videotulen. Als ze worden opgemaakt, ken nog steeds gemeenten die geen videotulen opmaken.
Nee, nou ja, als er wel goede besluiten zijn en dingen terug te vinden zijn. Want ik denk dat dat de kern is van die hele informatiehuishouding. Van waar staan we nu? Hoe zijn we gekomen waar we nu staan? En dat is te reconstrueren vanuit een bepaalde besluitvorming, vanuit bepaalde processen.
Maar ook vanuit een bepaald denkkader. We zijn natuurlijk vanuit het papieren denkwerk alles gaan vertalen naar het digitale kader. En eigenlijk moet je daarvan af. Je moet gewoon een nieuw kader hebben, want dat is de digitale werkelijkheid. En we zijn allemaal digitaal gaan werken, maar we zijn niet allemaal digitaal gaan archiveren. Dat is ook een kernpunt.
Nou, ik denk dat een spijker is die op de kop slaat. Hè? Want we zijn inderdaad 30 jaar al aan het digitaliseren. En ik denk het onderwerp archiveren, dus het toegankelijk maken. Dat stond nog niet heel erg hoog op het lijstje.
Nee.
En als je nu kijkt hè, naar de ontwikkelingen die er zijn. Als de nieuwe archiefwet en de wet open overheid. Zorgt dat nu voor een wijziging daarin?
Nou ja, als je na 10 jaar overbrengt, ben je nog te laat. Hè? Dat is nog geen antwoord op archivering by design. Om het vanaf meet af aan goed te borgen. Dat moet toch gelijk in het systeem met de juiste metadata, juiste bestandsformaten. En dat doe je niet door na 10 jaar in een EDIPO op te nemen. Dan ben je ook te laat. Dus eigenlijk, ja, degene die nu verantwoordelijk zijn voor het informatiebeheer aan de voorkant, die bepalen ook voor een groot deel de beschikbaarheid.
En als je nu kijkt hè, in het veld en je kijkt wat er allemaal gebeurt bij de verschillende overheidsorganisaties. Denk je dat die organisaties nu op dat niveau zitten dat ze het goed doen? Of zijn er dingen die nu echt drastisch aangepakt moeten worden? Om te voorkomen dat we weer met een probleem zitten als het gaat over het openbaar kunnen maken van informatie. En het doorzoekbaar kunnen maken, goed doorzoekbaar kunnen maken van informatie.
Ik denk dat die wet open overheid een enorme boost geeft. Die geeft zo'n boost die de archiefwet nooit heeft gegeven. En je ziet ook dat een heleboel de nieuwe WO-coördinatoren bij gemeenten ook uit informatieland komt. Zijn niet als juristen. En juist hoofdstuk 6 van de wet open overheid is heel wezenlijk. Dat de digitale informatiehuishouding op orde moet zijn. En de digitale informatiehuishouding is niet op orde als alle informatie plooi staat van de 11 informatiecategorieën. Maar die is pas beschikbaar als je eigen bedrijfsvoering goed kan functioneren op dat gebied. En wat dat betreft, wat ook een punt dat wij misschien niet hebben benoemd, systemen, zaaksystemen zijn niet altijd even eenvoudig voor ambtenaren om dat te hanteren. En dat is ook een reden dat ze op hun eigen netwerk schrijven, eigen informatiesystemen gaan creëren om hun eigen werk te doen. En eigenlijk zouden die systemen ook misschien beter moeten aansluiten bij de belevingswereld van degene die er dag in dag uit mee moeten werken. En dat zal de acceptatie ook groter maken, denk ik.
Ja, want als je nu kijkt hè, naar het gebruik van verschillende soorten zaaksystemen. En als je kijkt in het gemeentelijk domein, hè, dan zijn er ongeveer 25 zaakleveranciers. Hè, dus dat is een enorme diversiteit. En als je kijkt nu naar de wet open overheid. Hè, die dwingt als het ware veel meer gemeenten op een eenduidige en uniforme manier hè, straks te publiceren. Wat schiet daar de gemiddelde burger mee op?
Ik denk dat het een bepaald soort categorie burger zal een voordeel van hebben. En dan denk ik vooral aan de journalisten, alhoewel hebben die zelf ook wel best bezwaren. En zie ik ook congressen voorbij komen dat ze terug willen naar de oude WOP. Dus aan de andere kant, als een overheid het goed hanteert, we hebben het gezien bijvoorbeeld bij de brand in Scheveningen. dat de gemeente Den Haag actief al die informatie vooraf op de website plaatst, scheelt dat ook heel veel WOP-verzoeken. En je biedt ook het vertrouwen aan die burger dat je niks achterhoudt. En daar komt heel veel wantrouwen uit voort. Uit dat stukje dat het idee is dat er veel meer informatie in systemen zitten die de burger niet ziet.
Nou, dat is volgens mij ook een uitdaging van het nieuwe kabinet, van het huidige kabinet. Het verhogen van het vertrouwen. Dus die wet openheid zou daar een rol in moeten spelen. Jij hebt ook terecht gezegd, de wet open overheid zet informatiehuishouding op de kaart. Is voor ons allemaal, is voor iedereen. En ik denk ook dat mensen die denken van nou ja, dat is inderdaad enkel voor juristen of journalisten. Het is echt voor iedereen die informatie wil hebben. En daar kan de overheid volgens mij best nog meer bekendheid aan geven.
Het leeft bij alle gemeenten waarvoor ik werk in ieder geval heel sterk.
Dat is heel goed. Maar dan
je ziet het in elke begroting terug van elke gemeente. En dus dat is wel een signaal dat het heel erg serieus wordt genomen. Wat een beetje afbreuk aan doet, is dat we zoveel verschillende portalen vanuit de Rijksoverheid hebben om al die informatie te publiceren. Dus we krijgen straks een nieuwe omgevingswet. We hebben natuurlijk de wet elektronische publicaties. Vanaf 2023 hebben we de wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer. Dus we hebben zoveel informatiewetgeving waarvan de een dit zegt en de ander dat. Dat het juist voor uitvoeringsorganisaties als gemeente heel ingewikkeld is om het uit te voeren.
Ja, dat geloof ik graag. Maar als het in de begroting is opgenomen, is er ook capaciteit voor vrijgemaakt en worden er ook speciale mensen voor opgeleid om daar goed mee om te kunnen gaan.
Sterker nog, de Rijksoverheid heeft extra budget vorig jaar beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een WOP-coördinator bij elke gemeente en waterschap en provincie. Maar wat ze ook hebben gedaan is dat recent nog meer budget beschikbaar is gekomen vanuit de Rijksoverheid voor de uitvoering van de wet open overheid.
Nou, ik ben heel erg benieuwd.
Maar als je het zo hoort, hè, denk je van, het is allemaal in kan en kruiken. Het is nog nooit zo goed gegaan en fantastisch. We hebben het helemaal keurig geregeld. Maar is dat zo ook in de werkelijkheid? Hè? Want als ik net even weer de krant las, en dan zie ik op een gegeven moment dat een Jaap van Dissel in zijn privé e-mail zakelijke post heeft ontvangen. En Hugo de Jonge die dat ook gedaan heeft. Blijkbaar zit er toch een verschil in tussen die ambtelijke organisatie en uiteindelijk de verantwoordelijke die dan wellicht denken van ja, maar voor mij gaat het niet op en ik ga via een andere weg, ga ik mijn informatie verzamelen.
Ja, het zit ook in de ren, denk ik, aan de ambtelijke structuur. Maar ga je als ambtenaar tegen jouw portefeuillehouder zeggen van wil je WhatsAppjes inleveren of mag ik je e-mail inzien? Dat ligt ambtelijk gewoon ook heel moeilijk.
Dat is dan ook echt een cultuur en gedrag, denk ik.
Ja.
Maar wat jij zegt over hun bewindspersoon, Hugo de Jonge of van Jaap van Dissel uit het MT van het coronateam. Er wordt meteen weer vanuit gegaan van het zal wel fout zijn. Vanuit een soort wantrouwen van oh, ze hebben dat gebruikt om iets te verdoezelen of om iets te doen. Nou, dat heeft natuurlijk ook te maken met bepaalde schandalen die er landelijk waren, deals die zijn gesloten, zoals de mondkapjesdeal, dat als men erachter komt van goh, er is een kanaal gebruikt, een middel wat anders is dan verwacht, dan zal het wel niet goed zijn of dan zal er wel iets achter zitten. Heeft dat ook te maken met de cultuur en het gedrag van wat de informatiehouding zou kunnen verbeteren als we daar wat anders mee omgaan?
Ja, ik denk dat je de burger gewoon een gelijke informatiepositie moet bieden. En als je daar al naartoe kunt, dan ben je al een hele stap verder. Stel, een burger wil een bezwaar maken tegen een bepaalde vergunning. Hè, bijvoorbeeld in strijd met een bestemmingsplan. Is het heel wezenlijk dat die burger over precies dezelfde informatie beschikt als degene die het besluit neemt.
En dat is nog steeds niet zo?
Dat is voor een burger best ingewikkeld om alle informatie boven tafel te krijgen.
Dat heeft dan volgens mij het vooral te maken met de beschikbaarheid van de informatie. En dan heeft dat dan weer te maken met de systemen waarin die gebruikt worden.
Ja, je ziet natuurlijk een enorme hoeveelheid aan informatiesystemen. Even los van die taakspecifieke applicaties, als een vergunningssysteem of ondersteunend systeem, als een zaaksysteem. En zie je natuurlijk ook heel veel allerlei vormen van social media ontstaan. Denk bijvoorbeeld gebruik van Telegram, WhatsApp. En daar is dan toch de vraag van hoe zorg ik nou dat die informatie die daar dan onderling uitgewisseld wordt en die leidt tot een bepaalde besluitvorming, dat ik die op een of andere manier kan opslaan en doorzoekbaar kan maken, zodat ik de totale context kan herleiden op basis waarvan een besluit is genomen. En je ziet dat met name als het gaat over het gebruik van social media, dat het nog eens een keer lastig ligt. Het is ook gevoelig. Toen wij in het verleden die handreiking maakten over het archiveren van WhatsApp-berichten bij de VNG, toen hebben we op een gegeven moment ook geprobeerd een praktijkbeproeving te doen. Maar het was toch wel erg lastig om een wethouder te vinden of een burgemeester die zijn telefoontje afgaf om dat eens even leeg te lezen. Dus het laat zien, mensen zijn van goede wil. Maar als het te dichtbij komt, ja, dan vinden mensen het toch wel even lastig. Omdat ze zeggen, ja, maar er zit ook wat privémail in. Dus je moet goed nadenken. Hoe ga je nou met dit soort informatie om? En ik kan me voorstellen, ik weet niet, hoe lossen jullie dat op in Tilburg?
Wij vragen dat wel. We zijn er wel actief in met WhatsApp archiveren. En wij zetten daar wel stappen in. Maar soms is het ook zo, zoals je nu schetst.
Is dat dan ook echt onderdeel van de archieven, het WhatsApp-verkeer van een burgemeester, van een wethouder?
Ik zie dat wel als taak bij een team DIF.
Ik heb in de jaren 90 dan voor burgemeester en wethouders gewerkt. Dat was nog lang voor de sociale media en WhatsApp bestond ook nog lang niet. En sms'en werd volgens mij in de jaren 90 ook nog niet gedaan. En ik denk dat de meeste afspraken gewoon fysiek waren en dat er wel telefoontjes werden gepleegd. Maar ik heb me in die tijd ook nooit bedacht van, goh, wat er telefonisch of fysiek bij een kop koffie of bij een biertje is besproken, dat zou nu relevant kunnen zijn voor. En nu zitten we toch wel heel erg bovenop van, oh jee, iets is via een communicatiemiddel gegaan, dus moet het onderdeel zijn van een bepaald proces. Je hebt me ook verteld van, nou, we leven in een informatie-explosie op dit moment. Dus we kunnen ook niet echt alles op gaan slaan, want dat snappen we ook over 50 of 100 jaar niet meer.
Nou, daar ben ik het ook wel mee eens. Kijk, wat je vroeger telefonisch deed of inderdaad bij een borrel, dat wordt nu vaak met WhatsApp-berichten gedaan. Wie telefoneert er nog? Iedereen zit te WhatsAppen. En inderdaad, alles is niet relevant. Dus misschien moeten we ook een keertje met die bril naar die problematiek kijken als het al echt een probleem is. Kijk, het gaat echt met name als er met een WhatsApp een bestuurlijke toezegging wordt gedaan. Zoals bijvoorbeeld met Hugo de Jonge met die mondkapjes. Dan is het natuurlijk een ander verhaal of dat je zegt van, nou, tegen je secretaresse neem jij een fles wijn mee voor de receptie.
Klopt, niet alles is relevant.
Niet alles is relevant, nee. Dus ik vind ook wel dat je die nuance mag maken.
En ik denk ook wel dat de burger wel begrijpt wat wel of niet relevant is. Dus ik weet niet of de media daar een rol in heeft gespeeld. Ik kwam, ik werk in de Tweede Kamer. Daar is natuurlijk leidend het reglement van orde. Van hoe vergaderen we met elkaar, hoe gaan we met elkaar om. Er lag nog een oud boekje in mijn bureau, waarbij ik even de begripsbepalingen heb bekeken en een stukje over de verslaglegging tegenkwam. En daar wordt gezegd van, de commissie is bevoegd datgene weg te laten wat zij niet ter zake acht. En ook een zinnetje over in handen gestelde stukken die naar het oordeel van de commissie niet in het openbaar kunnen worden behandeld, hoeft geen verslag uit te brengen. En ik heb het idee dat we tegenwoordig in een samenleving werken, dat we leven dat iedereen eigenlijk alles maar publiek moet doen. Dat we overal op afgerekend moeten worden. Terwijl ja, ook zo'n privémailtje kan gewoon onderdeel zijn van het proces. Ik heb bij de archieven ook geleerd van ja, soms is besluitvorming nog zo in een bepaalde voorbereidingsfase. Daar moet je niet met te veel mensen over nadenken.
Ja, klopt. Voordat je een besluit neemt, dan ga je eerst allerlei opties ga je ook verkennen. En dan is alles nog eigenlijk heel fluïde. En je wil ook niet dat al die verschillende opties naar buiten komt. Dat is ook helemaal niet relevant. Het gaat uiteindelijk van op basis waarvan heb je definitieve besluit genomen. Dat is interessant, maar die hele beleidsvoorbereiding, dat is in een aantal gevallen helemaal niet interessant. En het zou zelfs heel belemmerend werken als je al dat soort informatie naar buiten brengt. Er is een overheidsorganisatie die op een gegeven moment ook aangegeven heeft dat de e-mail van medewerkers volledig doorzocht zou kunnen worden vanaf een bepaalde salarisschaal. En dat leidde in eerste instantie toe dat het e-mailverkeer drastisch daalde. Alleen het bezoek aan het koffiezetapparaat, dit was overigens voor de coronaperiode, dan nam meteen enorm toe. En dan dachten mensen, weet je wat, dan kan ik een mondeling doen. Ja, en dan wordt het in ieder geval niet doorzoekbaar gemaakt. Ja, en je moet afvragen of dat de weg is die je moet gaan.
Nou ja, dat zijn interessante onderzoeken, denk ik. Interessante in constatering van wat draagt het bij aan de besluitvorming of aan de organisatieontwikkeling of aan de kwaliteit van het werken. We hebben het nu gehad over van waar komen we vandaan en waar staan we nu. Ik denk dat het wel interessant is om te kijken met dit soort wijsheid van archivering bij design. Wat kunnen we dan aan de voorkant inregelen, zeker met de wetenschap, dat niet alles openbaar hoeft te worden, dat niet alles bewaard hoeft te worden. We zitten natuurlijk met vernietigingstermijnen. Yvonne zei al heel terecht, er kan veel meer vernietigd worden.
Ja, het moet meer vernietigd worden zelfs. Maar wat een punt is wat bij de wantrouwen ook heeft veroorzaakt, is het gebruik van algoritmes. En die data governance. Eigenlijk, net zoals dat je MS Office in gebruik moet nemen, moet je vooraf een inrichtingsplan hebben. En dan moet je bij het gebruik van data en algoritmes ook. En vooral bij besluitvormende algoritmes. En dat is eigenlijk is dat nu nog een beetje een schemergebied veel voor mensen uit de DIF-wereld. Terwijl als je nu echt een trend en ontwikkeling ziet, zou ik zeggen, ja, richt je met name op deze ontwikkeling, want deze gaat heel snel.
Maar daar krijgen we straks ook nog, ga ik toch de toeslagenaffaire even noemen. Want volgens mij waren daar vooraf ook bepaalde algoritmen bepaald voor het toekennen van de kindertoeslagen. En daar kunnen we volgens mij ook heel veel van leren straks bij de parlementaire enquête. Van hoe kunnen we dat beter gaan doen?
Ik heb begrepen dat de afdeling van de belastingen die speciaal heeft ingericht op last van hoge hand. Dus zo is het gereconstrueerd. Maar wat vaak bij data en algoritme een rol speelt, dat er vaak op sociaal domein speelt dat ook bij gemeenten. Die gaan gewoon een pilot doen. Die pilot die start, hè, WMO of waar het dan ook over gaat, uitkeringsfraude. Maar waar het vaak om gaat is dat die pilot dan niet wordt geëvalueerd. En ik denk als je naar de kindertoeslagenaffaire krijgt en de Belastingdienst, is dat zij iets hebben uitgezet, maar nooit een pas op de plaats hebben gemaakt van hoe werkt het. En op tijd gewoon hebben stilgezet. En een evaluatie hebben uitgevoerd van hoe werkt het nou in de praktijk. Ik kan me voorstellen bij die nieuwe materie dat je zoiets uitprobeert. Hè? Nou, dat werkt dan niet goed, maar stop er dan mee. Maar het is gewoon doorgegaan. Dat is het.
Ja, beter geëvalueerd hadden moeten worden. Is dat jouw ervaring ook, Kees? Dat je wel eens projecten ziet die dan van tevoren wel goed uitgedacht zijn. Maar ja, dat men toch in een soort versnelling van uitvoering komt en dan eigenlijk te snel doorgaat. Kan ik het zo zien, Yvonne?
In mijn optiek, hoe ik het als buitenstaander lees, is dat gebeurd.
Ja, maar ik kan het alleen maar bevestigen wat Yvonne zegt. En waar je eigenlijk net mee begon, Sylvia, dat is het onderwerpje archiving by design. We zien dat ook een beetje als een soort modewoord in de wereld van de archivistiek. Maar eigenlijk is het niet meer of minder dan aan de voorkant goed nadenken. Hoe gaan we op een gegeven moment informatie opslaan en nu zorgen dat het ook op een gegeven moment gecontroleerd kan worden en ook ontsloten kan worden. En het onderwerp wat Yvonne aankaart over die algoritmes, ja, dat is een hele essentiële. Een van de dingen die je nu heel langzamerhand ziet, is dat men ook van tevoren inzichtelijk maakt hoe is een algoritme opgebouwd en daar eigenlijk een controle op doet voordat überhaupt dat toegepast gaat worden. En we hebben gezien bij de Belastingdienst, er is een algoritme toegepast en eigenlijk was de controle niet aanwezig. En pas achteraf, toen het volledig ontspoorde, toen zeiden ze, ja, het had anders gemoeten. Ja, dat had je ook kunnen constateren. Door die algoritmes van tevoren te analyseren en zeggen van op welke kenmerken wordt er nou eigenlijk gesorteerd. En dan was je al tegen de lamp gelopen en dan had je gezien van dit gaat ergens een privacygrens over. Of het is een discriminerende factor. Dat is niet iets wat we zouden moeten willen. En je ziet dus verschillende organisaties die lanceren dus een algoritme overzicht. Waardoor je inzichtelijk krijgt op basis waarvan is dat nou eigenlijk opgebouwd.
Ja, Amsterdam is een goed voorbeeld. Hè? Den Haag, Rotterdam ook. Gemeente Tilburg is trouwens ook voornemens een openbaar algoritme geregistreerd te gaan inrichten. Maar wat wel heel ingewikkeld is in de praktijk, je kunt het zo makkelijk nu zo zeggen, maar wat heel ingewikkeld is, is van hoe archiveer je nou zo'n algoritme? We hebben bij de VNG Archiefcommissie 2 of 3 jaar geleden besloten, algoritmes moeten gearchiveerd worden, althans besluitvormende. Maar waar wij wel tegenaan lopen van hoe doe je dat? Wat archiveer je dan? En die kennis ontbreekt gewoon op dit moment.
Is dat omdat die kennis er gewoon nog niet is? Omdat het allemaal nieuwe technologie is?
Nou ja, wij vragen ons dan vaak af van archiveer je dan de documentatie? En er zijn best wat schemaatjes voor. Hè? Nou, ik volg algoritme al een paar jaar op de voet. Maar het is best moeilijk om te zeggen, nou, dat gaan we echt gewoon bewaren. Het is heel eenvoudig om dat in de selectielijst te zetten. Maar hoe doen we het nou in de praktijk? Dan zouden we best wat meer handreikingen van mogen krijgen.
Volgens mij heeft de vorige Rijksarchivaris Marens heeft daar ooit eens een column over geschreven, dat ze daar bij het Nationaal Archief een onderzoekje naar hadden gedaan over het algoritme op e-mailverkeer of iets dergelijks. Nou, ik zie jullie niet opknikken, maar volgens mij was het. Maar ja, dat is dan inderdaad een onderzoekje wat dan even plaatsvindt. En volgens mij ook in de praktijk of waar verder niet heel veel mee wordt gedaan. Maar het zou een mooie oproep kunnen zijn om de koppen misschien weer eens bij elkaar te steken. Of in een volgende podcast met de regeringscommissaris Arre Zuurmond te bespreken. Die hebben we via Twitter uitgenodigd om een keer aanwezig te zijn, om met ons te komen praten over digitaal duurzaam en zijn plannen als regeringscommissaris over informatiehuishouding. Ik denk dat dit ook terecht een heel mooi thema is. Hoe archiveer je algoritmen?
Ik denk dat het een heel interessant is. Hè? Niet alleen hoe archiveer je, maar hoe hou je er nou eigenlijk controle op? En wie controleert dat nu? Het is met name ook die toezichthoudende functie, ook als het gaat over het archiveren. Daar valt nog denk ik heel wat over te zeggen.
Ja, en bij zo'n toeslagenaffaire denk ik er ook bijna. Er is geen archiving bij design mensen bij geweest, denk ik. Want dan hadden ze misschien ook meer nagedacht over gevolgen. Op langere termijn.
Ik kan er niet over oordelen hoe dat gegaan is. Ik kan alleen maar lezen wat er in de krant is geweest. En dat is duidelijk gewoon. Zijn data-analisten die dit hebben ontworpen op last van hoge hand. Dus.
Ja, en hij is wel interessant, want dan kom je op een heel interessant vakgebied uit. En dat is dat je ziet dat als er een controle plaatsvindt, dan wordt er heel vaak wel gekeken naar output. Hè, dus hoe doen we dan dingen, waar slaan we het dan op? Maar de vervolgstap, en dan betrek je veel meer die burger erbij, is dat je ook gaat kijken naar outcome. Wat gebeurt daarmee in de praktijk? Hè, dus dat je doordenkt, wat is de consequentie als ik iets doe hè, of iets nalaat? En met name dat onderdeel, dat wordt cruciaal ook de komende periode. En er zal op een gegeven moment ook plooi aan kunnen bijdragen. Dat is een stuk output.
Maar dat is een platform open overheidsinformatie. Dat is volgens mij ook niet voor iedereen duidelijk. Tenminste, landelijke platform, inderdaad. Ik denk, ik ga hem toch eventjes uitgebreid benoemen.
Aanvankelijk zou die alleen voor het Rijk zijn. Maar er is een amendement aangenomen. En daardoor is hij ook verplicht voor decentrale overheden, maar we moeten er allemaal van uitgaan dat die niet op 1 mei beschikbaar is.
Nee, en het spannende is natuurlijk, als we nu al die informatie ter beschikking stellen, leidt dat ertoe, en dat is dan die outcome, dat mensen veel meer vertrouwen krijgen in de politiek, of leidt de hoeveelheid informatie tot meer wantrouwen? Omdat mensen zeggen, ja, er is heel veel gepubliceerd, maar we weten niet wat er niet is gepubliceerd, en dat je daardoor een tegengesteld effect krijgt. En daar ben ik heel benieuwd naar.
Nou, burgers zijn we vooral geïnteresseerd in hun eigen informatie, in hun eigen woonomgeving. En wat dat betreft is WEP natuurlijk, Wet Elektronische Publicaties, ook van belang. Dat ze vanaf 1 juli een mail krijgen van de overheid wat er in hun eigen woonomgeving verandert. Ja, dat vinden burgers heel erg belangrijk. En dus er zijn meer mogelijkheden. Een andere bijzondere bijvoorbeeld toepassing wil ik zeker ook wel noemen. En dat is de blauwe knop, schuldhulpverlening. En dat komt eigenlijk van Blue Button, van Vietnam-veteranen in Amerika. Die heel veel schulden hadden en totaal geen overzicht meer hadden van waar nou iets stond. Maar dat ze met ketens inzicht bieden aan een burger. Hoeveel schulden hebben we nou? En hoe kunnen we dan met Dat over, met dat overzicht kan je naar de rechter en dan kan je vanuit daaruit weer een positieve wending aan je leven geven. Maar eigenlijk is de overheid heel ingewikkeld voor de burger. Als je een uitkering krijgt, een paar jaar geleden heb ik de Wasstraat meegedaan op een congres van de VNG. Ik heb zelf nog nooit een uitkering gehad, dus ik ben geen ervaringsdeskundige. En dan moet je langs die Wasstraat, langs het UWV, langs de gemeente, langs die. En dan weet je niet wat een bureaucratie op je afkomt.
En dat is dan ook voor het vertrouwen en voor de zelfvertrouwen, vooral zelfvertrouwen van de persoon, is dat natuurlijk behoorlijk schadelijk.
Zeer zeker. En ook, ja, ze moeten best veel van je weten. En soms is dat wantrouwen van de overheid ook terecht, hè, bij uitkeringsfraude. Maar je zult een goede balans moeten vinden.
Dus er liggen behoorlijk wat uitdagingen. Ik denk ook genoeg gespreksonderwerpen voor een volgende podcast. Want we zijn bijna een uur denk ik aan het praten. Ik weet het niet, 3 kwartier ongeveer?
35 minuten.
35 minuten, oh, dat valt nog wel mee. Nou, hebben we dan nog een laatste uitbrander voor deze podcast? Want we hebben het gehad, ja, waar staan we nu? Wat doen wij zelf eigenlijk? Welke uitdagingen? Ik vind de blauwe knop ook een hele mooie toevoeging. Wanneer treedt die in werking?
Nou, die is al lang in werking, al sinds 2018.
Oké.
Okay. Ja, dat is een heel goed initiatief. Gemeente Boksel heeft ook meegedaan, Tilburg. En,
maar dat is niet landelijk?
Nou, mensen, ze kunnen aanhaken als okay. ze willen.
Ze is de gemeente.
De gemeente kunnen aanhaken als ze willen, maar het is niet een landelijk initiatief.
Dan zou ik toch verwachten dat gemeenten als Den Haag, Rotterdam, Amsterdam ook meedoen met dit, ja, wat is het, een initiatief?
Ja, dat zou kunnen.
Ja, als het de samenleving echt verder helpt. Want ik denk dat dat ook een mooie rode draad is van, ja, wat heeft de burger eraan? Wat heeft de burger aan goede archivering, aan goede archivering bij design? Ik denk dat dat het nadenken is over van wat gebeurt er met onze gegevens? De regie op onze eigen gegevens, van welke gegevens worden waar gebruikt? Ik denk dat de burger daar altijd wel iets aan heeft. Alleen we moeten goed nadenken van ja, hoe ontsluiten we die informatie en houden we die informatie beschikbaar?
Nou, het zou heel fijn zijn als we al bijvoorbeeld dus een eigen patiëntendossier zouden hebben. En je hebt ook systemen in het buitenland waar dat niet door de overheid wordt beheerd, maar door de burger zelf. He, die bepaalt zelf wie toegang heeft tot dat patiëntendossier. En ja, het zou heel fijn zijn als je maar plotseling in het ziekenhuis belandt, dat je wel over de juiste informatie beschikt. Of je hebt allergieën en gelijk kan worden gezien wat jou mankeert. En dan die keuze van die privacy wordt ook bij die burger zelf gelegd. En dan hoeft de overheid geen hoofdbrekers over te hebben. Dat zou natuurlijk heel goed zijn. En zo zijn er wel meer zaken, zeker bij vrijwillige zaken met de overheid, waarbij je gewoon de dossiervorming bij die burger zou kunt leggen en ook zelf kunt laten bepalen van wanneer die worden vernietigd, ja of nee.
Maar dan moet die burger wel capabel zijn. Ik heb afgelopen jaar best wel wat zorgen gehad en ik merkte toen ook echt wel het voordeel van zo'n elektronisch patiëntendossier, want dat is er wel bij de huisarts en die wisselt dat ook heel makkelijk uit met andere gegevensverwerkers of andere zorgaanbieders. En ik heb er aardig wat gehad afgelopen jaar en ik merkte toch wel jaren ver daarvoor dat dit wel handiger was. En dat ik ook merkte dat ik mijn verhalen, mijn historie niet overal hoefde uit te leggen. Omdat die uitwisselbaarheid toch wel verbeterd is.
Ja, het gaat met kleine stapjes. Hè? Het gaat met hele kleine stapjes. Maar uiteindelijk heeft de Tweede Kamer tegengestemd destijds. Anders hadden we wel die stap destijds dat al kunnen
zelf,
maken.
Dat we zelf wat meer regie zouden hebben.
Ja, maar zo zijn er ook heel veel andere zaken. Nou, over kinderbescherming. Waarom hebben die ouders van die kindertoeslagenaffaire geen toegang tot een dossier? Wat er met dat kind is gebeurd? Dat zou je toch gewoon iedereen gunnen?
Ja. Ja. Dat is ook heel elementair. Hè? En daar zie je ook het verschil tussen output en outcome sturing. Zonder na te denken welke gevolgen heeft bepaald beleid voor die ouders. Mensen die dat doordacht hadden, die hadden op dat moment denk ik niet die keuze gemaakt. En ik denk bij archiving by design ga je eigenlijk weer terug naar het begin. Van en wat voor gevolgen gaat dit hebben en hoe gaan we dat dan inregelen? Ja. Ik denk dat het essentieel is om dat centraal te krijgen in Nederland. En zoveel mogelijk ook gelijk trekken tussen al die verschillende overheidsorganisaties. En niet dat elke overheidsorganisatie zelf opnieuw het wiel aan het uitvinden is.
Nee, maar daar zie je, loop je wel tegenaan dat elke gemeente natuurlijk autonoom is.
Een gemeente is autonoom op het gebied van politieke sturing. Maar alleen je kunt de vraag stellen als het gaat over bedrijfsvoering. En dit valt eigenlijk onder bedrijfsvoering. Of daar in een gemeente allemaal onderling zouden moeten gaan verschillen. Of dat je dat veel meer gelijk zou moeten gaan trekken.
Liever niet. Als B5 hebben wij in 2012 al gevraagd om 1 standaard metadataset. We leven nu in 2022. Die is er nu nog niet. Als je het goed beschouwt.
2012, 10 jaar. En waar lopen we dan voornamelijk tegenaan?
Autonomie van gemeente.
Ja.
En zou er dan centrale wetgeving moeten komen van we stoppen met die autonomie, in ieder geval op dit vlak? Zeg van, en we gaan allemaal hetzelfde metadataschema hanteren, omdat we op een eenvoudige manier informatie ook onderling, ook in een keten kunnen uitwisselen.
Dat zou heel prettig zijn, ja. En dan zou het wel een metadataset moeten zijn die goed toepasbaar is.
Maar Kees, heeft het dan ook met de leveranciers te maken? Want daar heb jij natuurlijk heel veel kennis van.
Nou ja, het grote voordeel zou zijn als je natuurlijk werkt met 1 standaard, maar die ook verplicht oplegt, dat op dat moment ook leveranciers zich daaraan gaan conformeren. Ze hebben ook geen keus, omdat waar Yvonne het ook mee begon, archiving by design, is eigenlijk aanbesteding by design. Dat je bij de aanbesteding daar ook rekening mee kunt houden. Hè, van gij zult voldoen aan deze standaard. Ja, en als je niet voldoet, dan doe je ook niet mee in de aanbesteding. Dan wordt het eigenlijk heel eenvoudig om te sturen. Maar juist die mate van vrijheid, dat zorgt dat je natuurlijk een weerwar krijgt aan allerlei verschillende soorten informatie, allerlei verschillende soorten metadata. En dat maakt het uitwisselen van informatie zo ontzettend lastig en dus kostbaar.
Het is niet altijd onwil, hè, bij leveranciers. Ik zit ook in een groepje met Ilionics, een bepaalde zakensysteem. Maar er is echt geen onwil vanuit die leveranciers om dat te doen. Maar die zitten ook in onzekerheid. Ga ik daarin investeren? Ja of nee? En je biedt ook een stukje duidelijkheid richting die leveranciers waar ze aan toe zijn. Aan de andere kant zie ik ook dat de markt van zakensystemen steeds beperkter wordt. Ook omdat ze meer gaan leveren aan ziekenhuizen. Zij willen ook hun markt verbreden. En waar gemeenten eigenlijk veel sterker in zou moeten worden, is dat ICT opdrachtgeverschap. Jij bent opdrachtgever als gemeente en je bent geen opdrachtnemer, terwijl dat in de praktijk wel vaak zo lijkt. Wat ik ook meemaak is dat verschillende leveranciers dan een bepaald zaaksysteem uit de lucht halen. En dan sta je toch als gemeente wel met je rug tegen je muur. Waar moet ik nu naartoe? En dat kost zoveel onnodig belastinggeld ook.
Ja, dat betekent dat gemeenten ook zelf daar scherper in moeten zijn als het gaat over continuïteit, hè, ook van applicaties. En ook eigenlijk continu inzichtelijk moeten maken van hoe lang gaat nog een applicatie mee. Zodat ze ook tijdig op zoek kunnen gaan naar een systeem die ook voldoet aan de eisen die op dat moment ook gesteld worden. Ja. En je ziet dat in de praktijk nog wel eens een keer weer barstig is. Hè, dat mensen toch heel snel dit soort besluitvorming een beetje voor zich uitschuiven. Net zolang tot op een gegeven moment de leverancier zegt van en nu stop ik met die applicatie. Ja, en dan in één keer in een soort paniekreactie een ander pakket kiezen zonder goed na te denken over van is dit nou precies wat ik eigenlijk beoog?
Ja, ik zie het toch wat genuanceerder hoor. Dus ik zie dan dat ze net een zaaksysteem hebben aangeschaft en 2 jaar daarna een boodschap krijgen van de leverancier. Dus die transparantie van de leverancier is er ook niet altijd. Ik zie het wat genuanceerder wat dat betreft.
Maar dan zit er echt een soort kloof tussen die leverancier en de opdrachtgever.
Ja, die zit er af en toe ook wel eens. Dus je hebt aan de ene kant de gemeente die zoekt iets, die heeft een bepaalde behoefte. Aan de andere kant heb je natuurlijk een leverancier die denkt dat in te vullen en die geeft dan bepaalde beloften. En sommigen die poetsen hun eigen omgeving wel heel erg netjes op. Maar dat blijkt dan dat ze of overgenomen worden en dan dus ook stoppen met een bepaald pakket. Hè, omdat ze overgenomen worden door een andere partij en zeggen van joh, maar de partijen die we overnemen, daar stoppen we mee als het gaat over de applicaties. Maar dat betekent wel dat je dus van tevoren ook als gemeente ook in je contracten moet gaan meenemen dat als een partij overgenomen wordt, dat er een aantal zekerheden zijn. Dat bijvoorbeeld data overgezet wordt enzovoort. Dus dat je daar hele concrete afspraken over maakt. Dat betekent dat de overnemende partij op dat moment ook zo'n contract overneemt en daar dus ook opvolging aan moet geven. Dus je moet van tevoren daar wel over nadenken en daar vorm en inhoud aan gaan geven. Anders dan overkom je zoiets. Terwijl je eigenlijk veel meer aan de sturende kant had moeten zitten en veel meer richting had moeten geven en eisen moet stellen, ook ten aanzien van zo'n leverancier. Van als er op een gegeven moment de continuïteit in geding is door overname of wat dan ook, welke afspraken hebben we dan gemaakt?
Ja, wat voor afspraken hebben we over broncodes, om iets te noemen, en heb je altijd een exitstrategie? En als je dat niet hebt, dan betaal je gewoon heel veel onnodig geld om uit die problematiek te komen. Maar wat ik ook een trend wel zie, is dat die systemen steeds snellere omloopsnelheid hebben. Vroeger hadden ze kocht een systeem, voorloper van die DMS. Nou, deed ze er al 10 jaar mee, hè, de Corsa's en wat voor systemen je dan ook had. En terwijl nu, als je soms heb je een omloopsnelheid van 3 jaar, is wel heel kort.
Dat is echt heel kort, inderdaad. Ja. Want dan heb je het ook over data, volgens mij, wat al snel vernietigd mag worden.
Nou ja, wat ook een heel eigenlijk weinig veel meer bewustwording om mag zitten, is de migratieproblematiek. Eigenlijk, we gaan nooit meer naar één systeem. Dus je gaat altijd van migratie naar migratie naar migratie. En dat is heel. En juist, daar heb je een testplan voor nodig. Hoe ga je dat doen? Terwijl, er wordt gewoon vaak ondoordacht gemigreerd en daardoor gaan ook heel veel gegevens verloren.
Is ook weer een mooi bruggetje naar digitaal duurzaam zijn, want ik denk dat het migreren van data, dat daar ook best wel weer meer bewustwording, zoals jij terecht zegt, voor kan zijn en meer aandacht. Ik vind 3 jaar voor een systeem, vind ik eigenlijk best wel kort. En als ik dan ook eerder hoor 1000, 1500, 2000 applicaties in een grote organisatie, dan zitten daar waarschijnlijk ook wel applicaties bij die vrij klein zijn en misschien ook vele jaren meer meegaan. Maar al zou je 10% van de systemen hebben of 20%, heb je toch over een paar honderd systemen met data wat regelmatig gemigreerd moet worden.
Ja, zeker als je overgaat naar een ander systeem. En ik heb afgelopen jaar was ik betrokken bij een herindeling van de gemeente Haren. En dat was niet een eenvoudige herindeling. Dat ging over op 4 gemeenten, waarvan 1 rechtsopvolger, de gemeente Oosterwijk. En dan pas zie je hoe ingewikkeld onze informatiehuishouding is geworden. Als je het sociaal domein ziet met al die aanbieders over 4 gemeentes. En dat moet bij de herindelings opnieuw functioneren. En de minste hoofdpijndossier was het papieren gedeelte tot 2015. Dat was redelijk relaxed. Maar die periode 2015 tot 2021, dat was het grote hoofdpijndossier.
Ja, wat bijzonder eigenlijk, Kees, dat er papieren archieven nog steeds makkelijker zijn eigenlijk. Ik vind dat met archiefonderzoek valt me dat ook vaak op. Dat je heel makkelijk in een verslag doorleest of een besluitenlijst of documentatie eventjes opvraagt. Of gedigitaliseerde documenten, die zijn soms ook makkelijker beschikbaar dan digitale data.
Ja, laat ook zien dat die digitale bestanden, daar is een enorme variëteit in. En het lastige zit hem er eigenlijk in, dat als je gaat praten over stuurinformatie in ketenverband, dus over organisaties heen, dat je dus dan helemaal een uitdaging hebt van hoe stem je dat dan op elkaar af. Dat pleit er eigenlijk ook voor dat we steeds verder gaan in verregaande vorm van standaardisatie, maar ook het dwingend afspreken van standaarden. Wat we in de praktijk zagen in het verleden, is dat mensen wel eens zeiden van er zijn bepaalde standaarden rondom metadata. TMLO is er een van, of MDTO. En dan had je altijd wel weer ergens een overheidsorganisatie die zei van wij conformeren ons aan de standaard, maar we voegen er toch weer wat aan toe. Kortom, dat noemden ze dan de standaarden plus. Kortom, je had eigenlijk weer gewoon maatwerk. En dat maakte dus het uitwisselen in ketenverband bijvoorbeeld ongelooflijk lastig. Hè? Want niemand had precies dezelfde plus. Daar zit je dus met een probleem. Dus je moet eigenlijk dit soort dingen gewoon afdwingen. Zeggen we, jongens, volgens deze standaard gaan we werken. En dan gaan we niets meer toe of afdoen. De informatievoorziening is niet iets om jezelf als organisatie te profileren. Dat moet gewoon voor elke overheidsorganisatie goed zijn.
En veel meer kennisuitwisseling tussen overheden zou ook fijn zijn. En dan bedoel ik het niet op Kia of breed, maar gewoon echt heel concreet. Gewoon als je zo'n, ik vind bijvoorbeeld een best practice van zo'n gemeente Den Haag, Irma. Hoe zij dat hebben gedaan met een wiki. En heel transparant iedereen in kennis delen. Hoe zij over informatiearchitectuur nadenken. En inzicht willen krijgen hoe hun informatiehuishouding in orde is. Hè? Nou, alle chapeau voor de gemeente Den Haag.
Hoe doen ze dat precies? Dat is misschien voor de luisteraar leuk als je dat nog ietsje kan toelichten.
Ze hebben alle applicaties in beeld gebracht. Ze hebben gewoon een standaard metadataset, bestandsformaten. En ze hebben dat helemaal ingewerkt in een soort wiki. En net als de Gemma-architectuur ook in de wiki staat, dus Gemma-architectuur is voor gemeenten, hebben ze dat voor de gemeente Den Haag gedaan. Heel hun informatie-architectuur hebben ze helemaal uitgewerkt vanuit één centraal overzicht.
En dat is echt een eigen initiatief geweest?
Eigen initiatief geweest van Koen Bakker. En op 17 mei gaan we in het provinciehuis, komt hij spreken in Brabant. En dan gaat hij ons meer meenemen in Irma.
En, Irma is geloof ik ook een afkorting van...
Irma is hun afkorting van hun informatiearchitectuur.
Ja, van de gemeente daar zijn ze volgens mij al een aantal jaren mee bezig.
Ja, en ik begreep dat andere gemeenten ook willen aansluiten. Maar dat is nou een heel mooi initiatief van onderop, hoe ze dat willen doen. En ik heb begrepen dat ze in de Gemma-architectuur ook een speciale ruimte gaan bouwen voor Irma.
Dat is ook, denk ik, Kees, een mooi onderwerp voor de podcast. Om dat soort initiatieven en sprekers ook uit te nodigen. Want in de afgelopen 10, 20 jaar heb ik toch wel ervaren dat vaak van dat soort initiatieven... Nou, jouw breed platform is eigenlijk ook een persoonlijk initiatief geweest.
Nou, is geen persoonlijk initiatief. Nee, de gemeente Tilburg vroeg ooit om een platform om uit te wisselen... En toen vroeg ik heel naïef aan Archief 2.0, mag ik aansluiten? Maar zij vonden wat wij te bieden hadden niet aansluiten bij Archief 2.0. Nu wordt er anders over gedacht, maar in die tijd werd er zo over
dat
gedacht.
Dat was ook een soort van platform waar je informatie op kon delen.
Ja, precies, maar dan meer op erfgoed gericht van archiefdienst. En dat is uiteindelijk KIA geworden. En toen ben ik samen met Ton de Looyer dat gaan doen. En toen Ton ermee ophield, is Marco en Leo van Oosterom en Jan-Jaap Fleurke. Ja, ik doe dat niet alleen, hè? Tussen die.
Nee, maar het bestaat er wel al heel lang.
Het bestaat lang, maar dat komt ook. Bijna. Ik vind het gewoon makkelijk voor mezelf. Kan af en toe googelen, maar hoe zat het ook alweer? Dan google ik mezelf en dan weet ik het weer.
Dus het is ook je eigen
database. Het is een persoonlijk archief.
Ja. Ja, nou, ik vind het wel heel leuk dat om te horen dat dat soort persoonlijke initiatieven en zo toch landelijk en we noemen hier in het begin volgens mij van de podcast ook die pioniersfase. En het is ook nog steeds wel pionieren op een aantal onderwerpen. Je noemde die gemeentelijke herindeling, hoe ingewikkeld het dan is met applicaties en de aansluiting hoe noemen we dat ook alweer? De migraties
zijn heel ingewikkeld, maar ook alle zorgaanbieders. Elke gemeente heeft een eigen zorgaanbiederspakket. Dus je kunt die nooit één op één als gemeente overnemen. Dus dat zit allemaal met gegevensuitwisseling.
Nou ja, ik wilde daar eigenlijk op aansluiten dat als er bij de centrale overheid in de Tweede Kamer iets wordt bedacht, wat invloed heeft inderdaad in dat sociale domein, dat men dan ook niet vaak nadenkt over hoe ingewikkeld dat dan is met de implementatie. En de rapporten ook over de toeslagenaffaire, maar ook daarna tussen Bali en Beleid, een ander rapport van de Tweede Kamer begin 2021, daarin werd ook gezegd van ja, we moeten als bestuurders niet op de stoelen gaan zitten van die uitvoerders, want het is gewoon heel erg lastig.
Ja, maar tegelijkertijd heb je natuurlijk als lage overheid ook te houden aan wetgevingen. Dus als je het dan over sociaal domein en de AVG hebt, is dat wel een gecompliceerde. Ja? Dus er moeten heel wat werkgroepjes en heel wat handreikingen komen. Wil je tot een verantwoorde gegevensuitwisseling. En elke gemeente doet weer een eigen DPIA om weer te voldoen aan de AVG. Dus ja, zo houden we elkaar allemaal bezig, hè?
Ja. Ja, maar misschien ligt daar ook een sleutel van de oplossing. Hè? Dat we veel meer informatie delen om juist te voorkomen dat iedereen weer opnieuw het wiel uitvindt. Hè? Dat zie je nog te veel.
Ja.
Dat zie je ook wel eens met behulp van een handreiking. En handreiking is altijd tot een zekere mate. Hè? Maar daarna moet je het wel invullen. En vaak is dan de wat-vraag wel beschreven. Maar de hoe-vraag, het hele concreet worden, laat vaak wat te wensen over. En dat maakt het lastig. Dat betekent dat iedereen weer opnieuw het wiel aan het uitvinden is. En dat is zo jammer.
Ja, dat is zeker. En aan de andere kant, een handreiking is ook vaak heel handig. En waarom? Omdat je kunt ook niet kennis vergaren om de hele tijd te luisteren hoe een ander het doet. Dat is één deel van de oplossing. Dus je zult er op een gegeven moment gewoon moeten weten, ja, zo gaan we het doen.
Mijn dochter heeft ooit eens gezegd, trial and error, dat is de enige manier om dingen te leren. Vooral doen, doen, doen en een paar keer goed op je bek gaan. Dan,
ja, maar je moet ook in positie zijn om dat te doen. Hè?
Ja.
Kijk, als een team DIF niet betrokken wordt bij data governance of bij de aanschaf van ICT-systemen, ja, dan kun je veel trial and error, maar dan... Ja.
Nee, het is die betrokkenheid en die samenwerking. En ja. Ik denk dat daar wel heel veel te winnen valt.
Zeker. En ik denk ook je rol opeisen. Hè? Wat we vaak zagen bij de afdeling DIF, die was betrokken aan het eind van het proces. En die moet nu veel meer naar de voorkant van het proces betrokken worden. En ook hun rol opeisen zijn van, ik moet hierbij zitten.
Ja, en dat blijft een ingewikkelde.
Ja. Ik hoor hem inderdaad ook al meer dan 10, 15 jaar van, we moeten echt al in de opleidingen van de SOD, bestaat niet meer. SOD in woorden, daar werd in 2004, 2000 tot 2008 ook gezegd, we moeten onze rollen opeisen en wat meer aan de voorkant van de processen gaan zitten. En ondertussen probeerde je intern inderdaad overal te rammelen van, hey, er komt een nieuw systeem, er komt nieuwe wetgeving aan. Wij vinden daar ook wat van, ja, maar jullie zitten aan de achterkant van het proces, dus dat komt later wel. Dus je liep continu achter de feiten aan.
Ja, dus er is geen later, het is alleen maar nu. Het lijkt wel een zen-uitspraak. Maar dat is ook zo.
Ja.
Het is alleen maar nu.
Ik denk dat dit een mooie afronding is voor een podcast. En zeker een opmaat om verder een keer over te gaan praten. In ieder geval met de regeringscommissaris. En misschien kunnen we iemand uit Den Haag ook uitnodigen om te vertellen over Irma.
Koen Bakker. Die wil het echt overal uitdragen.
Ik denk dat heel mooi is.
Leuk voor de volgende keer.
Ja, dankjewel Kees Groeneveld en Yvonne Welings voor deze inspirerende middag en het leuke gesprek.
Jij ook, Sylvia.
Jij ook.